Ik heb de dader gevonden en ik heb een pen teruggekregen. En toen zei de rector, weet je wat jij moet doen, jongen? Je moet bij de politie gaan.
Je luistert naar de tweede serie van Blauw Geboren. Een serie van de Nationale Politieeenheid Amsterdam. In Blauw Geboren gaat Marijke de Jager in gesprek met collega's die afscheid nemen van de Amsterdamse politie. De komende afleveringen praat Marijke de Jager met oud-korpschef Bernard Welten. Samen met elke keer een gast met wie hij nauw heeft samengewerkt. Vandaag deel 5, met als gast Johan van Kastel. We gaan ermee stoppen, want het deugt niet.
Welkom bij aflevering 5 van het tweede seizoen van Blauw Geboren. Naast mij zitten weer Bernard Welten, oud-korpschef van politie Groningen en politie Amsterdam, en Johan van Kastel, oud-teamleider van de recherchepolitie Amsterdam en destijds chef namens Amsterdam van het IRT Noord-Holland-Utrecht. In deze aflevering praten we verder over wat er gebeurde toen het IRT in het kader van de reorganisatie onder Amsterdam kwam te vallen. Teamleider Ton Lid uit Utrecht vertrekt onverwachts. Hoewel hij kan blijven als chef van het IRT, voelt hij daar niet voor en dat betekent dat de politie Amsterdam Johan van Kastel naar voren schuift als de nieuwe chef van het IRT. Johan, waarom werd jij naar voren geschoven?
Je moet je voorstellen, Bernard was chef van de centrale recherche en ik was voor de, zeg maar, de operatie, voor de aansturing van de operationele teams, daar hadden we er meerdere van. Deden elk een eigen onderzoek, maar er was wel veel afstemming om in de gaten te houden van zitten we misschien in elkaars vijver te vissen. Is er overlap en zo ja, hoe gaan we daarmee om? En dat was eigenlijk ook de bedoeling met het IRT. Want ik weet nog wel dat mij dan gezegd werd, en niet gevraagd, maar gezegd dat joh. Want op de kamer van Erik Noordholt en Bernard erbij van, nou ga jij dat IRT dan leiden, hè? Want je leidt die andere teams ook. Nou, dan doe je dit team erbij. En dat moest kunnen. En zorg dan wel dat het echt onder Amsterdamse gezag komt. En daar hoorde wel bij dat informatie ook wel, hè, niet tot in de diepte, maar wel gedeeld zou moeten worden met anderen om te beoordelen. Kunnen we elkaar versterken of zitten we elkaar misschien in het vaarwater?
Ik vraag aan Johan waarom het Korps Amsterdam wilde dat het IRT een integraal onderdeel zou worden van de centrale recherche van de politie Amsterdam.
Nou, ik denk in de kern was dat wel zo. Ja, want het was overgedragen in beheer en gezag aan Amsterdam. Ja, dan moet je wel ergens tot uitdrukking brengen. Dus dan laat je niet een status apart behouden. En ja, ik denk ook dat ik gezegd heb van jullie kunnen wel unit 7 en 8 worden. Waarmee ik niet wil zeggen van dat je dan minder belangrijk bent of zo. Hè? Of dat je dan in één keer andere onderzoeken moet gaan doen. Maar het is wel brengen in de aansturing, in de hiërarchie en in de orde van Amsterdam. Waartoe het in formele zin ook was overgedragen.
De commissie Wieringa, die was ingesteld om onderzoek te doen naar de opheffing van het IRT, legde de nadruk op de problemen als gevolg van de stroeve samenwerking. Ik vraag Johan of hij die problemen rondom die voorgenomen integratie niet te zwaar vond aangezet door de commissie.
Ja, en ik wil het niet plat slaan, weet je, maar het boodschap was nou eenmaal, het gaat over in beheer en gezag naar Amsterdam, hè, weet je, dat kan je ook als gegeven ervaren. En dan zeg je, en binnen die context gaan we knappe onderzoeken doen, hè, met elkaar.
Het interregionale rechercheteam was niet alleen een team samengesteld met rechercheurs uit meerdere regio's. Het was ook een bijzonder team, omdat het de bedoeling was dat zij de georganiseerde criminaliteit op een vernieuwende wijze zou gaan bestrijden. De rechercheurs die aan de slag konden bij het IRT werden daarmee lid van een speciaal team. Bernard Welten.
Mensen voelden zich toch wel lid van een speciaal team. Had ook wel met de geheimzinnigheid te maken. Had ook wel met de faciliteiten te maken. De middelen die ze tot de beschikking hebben. Hè. Hier was het op het hoofdbureau voortdurend te delen van de armoede. Maar daar zat men ruim in het materiaal om de goede dingen te doen. Daar kon ook feitelijk alles. Ik bedoel, als je ziet wat er door het IRT is aangestuurd geworden en hoeveel geld dat erin omging, dan denk ik, goedemiddag zeg. Hè, Dus in die zin kon ik me ook wel voorstellen dat mensen die zichzelf daar werkten, dat die zichzelf ook wel speciaal voelden.
En dan vielen de resultaten tegen. En Bart Middelburg en Koert van Es, die hebben een boek geschreven, Operatie Delta. En die schrijven eigenlijk, nou, het zat het IRT niet mee. Want Bruinsma ging dood in 1991. Nou, het was hun belangrijkste target. Vervolgens was er een enorme ruzie met Amsterdam over een partij biet die was opgepakt door het IRT, maar waar ook het Colibri-team onder leiding van officier van justitie Valente, Amsterdamse officier van justitie, Colibri-team was een FIOD-team. Daar was een enorme ruzie over ontstaan. Er was een doorlevering van ecstasy naar Engeland. Maar dat had men niet met de Engelsen besproken. Dus de Engelsen waren ook not amused. Vervolgens had men een partij weggetipt naar Oude Bijlzeil. Naar de Friese politie. Maar er niet bij, dat wisten ze niet. Maar dat er ook explosief materiaal lag. Weer problemen. En de auteurs van SM Middelburg, die schrijven dat Lid en Van Baarle wel zagen aankomen dat ze zo niet door konden gaan. Dat onderschrijf jij, Johan?
Ja, in grote lijnen wel. Kijk, toen ik in het IRT stapte, was er een onderzoek net afgelopen en eentje stond op het punt afgerond te worden. Op een criminele bende uit Utrecht. Ja, en daar is het in mijn beleving bij gebleven. Ja, en ik ken heel veel elementen die Van Es en Middelburg hebben opgeschreven, die herken ik wel. En een daarvan is overigens ook de ontmaskering van de, nou niet de commissie Wieringa, maar van de juistheid van dat rapport. Dat heeft een bom onder de rapport gelegd. Dat kan ik zo nog wel toelichten als je dat wil. Maar in grote lijnen denk ik wel dat ze behoefte waren aan succes.
En dus meer gingen doen dan verantwoord was. Het was nou echt het doel heiligt de middelen. Nou ja, dat is natuurlijk niet zo. En zeker niet in dit geval. Maar dat men ook niet meer terug kon. Men is gewoon in een moeras gestapt. En om te overleven is men gaan zwemmen in dat moeras. En verzopen trouwens. Ja.
En de naam van het boek, de Delta-operatie, dat refereert natuurlijk aan het onderzoek waar het IRT op door is gestart. Na de moord op Klaas Bruinsma. En dat is op zijn opvolger.
De erven Bruinsma. Hè?
De erven Bruinsma.
Er werden drie mensen benoemd.
Ja, ja, er waren er drie punten van de driehoek. Urka en dikke Charles
Geerts.
En John Engelsma.
Ja, en dat waren de subjecten.
Ja.
Daar ging het om.
Yes.
Want nu komen we eigenlijk bij het onderwerp van Kastel komt. Want Johan, jij was in 91 of 92 naar Amsterdam, of zat in Amsterdam, en je was plaatsvervanger van Bernard Welten.
Ja.
Bij de Centrale Recherche.
Ja.
Wat was jou vooraf bekend over het IRT?
Nou, eigenlijk niet zoveel. Dus kijk, dat Bart er een keer wat over geroepen had, weet je. En dus bij mijn kennis van het IRT was eigenlijk heel oppervlakkig.
En dan kom jij in 93... ja, bijna noodgedwongen in beeld om leiding te gaan geven.
Ja, we weten niks anders.
Nou joh, dat is niet bepaald de second best, zou ik maar zeggen. Nou ja, dat was een soort, dat was eigenlijk, het kon niet anders zijn dat er iemand moest aangesteld worden die verstand had van de materie. En het moest een goede relatie gaan onderhouden met de Centrale Recherche. Ja. Nou, dat was een beetje Prins BTS hoor. Er was geen enkel misverstand over dat Johan dat moest gaan doen.
Ik dacht, nou, dat wordt wel veel bij elkaar. Maar weet je, het was ook in de sfeer van je gaat geen nee zeggen, weet je. En ik had geen bedenkingen. Behalve dan van, wow, dat wordt nog wel een hele kluif.
Omdat je het bij je gewone werk moest doen op dat moment.
Ja, ja. En dat was al behoorlijk veel eisend.
En ik moest daar blij bij kijken, maar was dat natuurlijk niet.
Want ging jij het op enig moment fulltime doen?
Nee, heb ik niet gedaan.
Zover is het nooit
gekomen. Nee, is nooit gekomen. Nooit gekomen. Ja, dat was wel tegen het zere been van het Openbaar Ministerie, van de officier van justitie. Hè, want die vond dat natuurlijk wel moest. Er moest veel meer aandacht zijn voor het IRT. En ik kwam daar, maar ik ging ook wel weer eens naar hier. Hè, want hier zaten ook nog teams hun ding te doen. Ja. En daar ging ik ook over.
En wie waren de officieren toen van het IRT?
Nou, in ieder geval Monte van Capelle. Die werd volgens mij toen ook als nieuwe officier, IRT-officier aangesteld.
Als vervanger van Oliver Veen.
Wanneer ben jij voor het eerst naar het marineterrein gegaan? Voor een ontmoeting?
Johan, ik zit naar elkaar te kijken. Omdat, ik weet wel dat wij zijn daar naartoe gereden. En toen ben ik daar op een tafel gaan staan. En toen heb ik gezegd in mijn naïviteit, welkom in Amsterdam. In de veronderstelling dat het een leuke samenwerking zou gaan worden. En toen zat Ton Lid daar nog wel, ja. Weet ik wel. Dus dat gaf toen al wel, dat was een beetje, Ik stond er op die stoel, op die tafel, en ik zei dit. En de reactie was alsof je in een christelijke kerk aan het vloeken was. Of zo. Dus er ontstond een soort stilte, hoezo welkom in Amsterdam. Dus die woorden zijn me niet in dank afgenomen, weet ik nog.
Nee, want Bernard, Hans Wrakking, de toenmalige hoofdofficier van justitie, die gehoord is door Wieringa, die was nogal kritisch over je optreden op 8 juni.
Ja, dat snap ik heel goed. Dat was ik ook wel eens over hem, dus dat schept een band.
Heel goed, dus dat was het begin. Dus die 8 juni, dat jij op die stoel of tafel staat. En Johan, maar jij moest door. Bernard ging weer naar de centrale recherche. Wat trof je aan? Je begint daar. Zat dat Ton Lid daar om het werk over te dragen?
Nee.
Die was al weg?
Ja, die was weg, ja. Dus ik ben er naartoe gegaan met het idee van nou, ik ga met veel mensen en dan begin ik maar met de verschillende teamleiders. Hè. Ga ik in gesprek, ga ik vragen wat er speelt, hoe ze er tegenaan kijken. En ik ga op zoek naar documenten, zeg maar brondocumenten, hè, processen, verbaal, startdocumenten, een plan van aanpak, dat soort dingen. Ga ik me inlezen, laat ik me goed informeren en dan ga ik eens tot een soort van oordeel of beoordeling komen.
Had je daar een eigen werkplek voor jezelf gemaakt?
Ja. Nou ja, gemaakt, die was er. Er was een kamer voor de chef van het IRT. En daar ben ik maar gaan zitten.
En heb je je kastje geopend?
Ja, kastje geopend.
Was
en,
leeg.
En er stond nog een kluisje. En ik heb later nog met Ton Lid nog een paar keer gebeld. Want er moest ergens, want heel vroeg ik van, goh, er moet toch een startproces verbaal zijn. Hè? Ja, zei hij, dat zit in de kluis. Dan moet je hem even kijken, weet je. Maar ja, dat is... Ik merkte wel aan Ton en ik kan me ook wel voorstellen, die stond niet op het standje meewerken. En, dus ik moest dat zelf maar allemaal een beetje uitvlooien. Maar goed, een startproces verbaal of dat is nooit gevonden. Was er ook niet. En ik ben gaan praten met die teamleiders. En daar merkte ik al wel heel snel dat sommigen waren zeer terughoudend, zeer gereserveerd om mij te informeren. En anderen zeiden ook gewoon van, sommige dingen weet ik ook gewoon niet. Dus je krijgt een opdracht om iets te gaan doen. Hè? Bijvoorbeeld de chef van een van de tactische teams, die zei, krijg een opdracht om ergens te gaan staan, te gaan kijken. En dan gebeurt er iets. En waar dat vandaan komt, weet ik ook niet. Maar dan gebeurt er iets en dan volg ik het zo lang mogelijk en dan schrijven we dat weer op. En bij de chef van de criminele inlichtingeneenheid, Arie. Die kende ik al van jaren daarvoor, toen ik chef van het observatieteam was. Was hij een van de sectieleiders. En was een hele aardige vent, was een hele leuke vent. Was een fijne collega. Zo'n man die je als oom zou willen hebben, weet je wel. En toen ik hem in het IRT ontmoette, ik herkende hem niet meer terug. Was super gespannen, heel achterdochtig, afhoudend, ontwijkend. Weet je, was nooit meer een grappie met Jappie, zoals hij dat wel eens tegen mij deed, met het observatieteam. Ik denk gewoon, die man is heel erg veranderd. En ik dacht, die staat ook heel erg onder druk. Of die vindt het spannend. Of die loopt op zijn tenen. Maar
dat was een van de eerste dingen die je opviel?
Ja. Ja.
Ja.
Nou ja, en de bijna kille gereserveerde houding van sommigen. Die dachten, wij gaan die van Kastel gaan we niet vertellen hoe het zit.
Hoe zag die organisatie eruit? Want je had een chef van de CID.
Ja.
Dat was Arie.
Ja.
Dan had je waarschijnlijk een aparte observatieafdeling.
Ja, je had tactische teams. En volgens mij hadden die teams zelf ook een observatiegroep.
En hoeveel tactische teams waren er?
Ja, op het moment dat ik begon, volgens mij 3. Eentje was bezig met het delta-onderzoek. Eentje was met het afronden van het onderzoek kwarten. En de derde was net klaar ergens mee.
Had je nog het idee, die gereserveerdheid heeft vooral met mij te maken, of met mij als, omdat ik gezien word als de man uit Amsterdam? Want wanneer merkte je van, hey, er speelt iets?
Dat heeft niet zo heel lang geduurd. Laat ik zo zeggen, je merkte elke dag wel dat er... dat er terughoudendheid was. En gelukkig waren er ook een paar Amsterdamse collega's die bij dat IRT werkten. Waar het wat gemakkelijker mee communiceren was. Omdat daar had je al een band mee. En ik weet nog dat Piet Kruijer, veel te vroeg overleden overigens, dat die wel een indruk gaf van, nou, je moet het als volgt zien. Het is zo gecompartimenteerd. Ik sta met mijn team, doe ik een onderzoek, maar ik krijg een opdracht van de chef. En die komt waarschijnlijk vanuit de CID. En dan ga ik mijn ding doen. Dus ik ken de achtergrond niet. Ik weet niet waar het vandaan komt. Ik ken geen voorgeschiedenis. Dus ik begin maar gewoon ergens op nul. En dan start voor mij de operatie. En dus hij kon me heel goed uitleggen van die compartimentering.
Maar dat moet een heel vreemd gevoel hebben. Want ja, je moet natuurlijk uiteindelijk naar een eindproduct en ja, vervolging.
En ik heb op basis van die gesprekken die ik heb gehad met collega's. En ook met die Ari heb ik op een gegeven moment het idee gehad van, maar dit kan nooit tot een goed resultaat. Dit kan nooit tot een goed resultaat leiden. En als we ooit al verdachten pakken of partijen in beslag nemen, dan ga je natuurlijk merken dat er zoveel onder regie van de CID is aangestuurd. Ja, dan gaan die verdachten ook zeggen, weet je, ja, het komt niet door mij, het werd me in de schoot geworpen, of ik moest het van de CID, weet je wel. Dus ik zei, dat gaat nooit tot een goed resultaat leiden. Maar ik wist nog steeds niet de finesses, totdat ik op een gegeven moment was ik die achterdocht en die terughoudendheid zo zat. En eigenlijk ook de druk van de officier van justitie, hè, want die vond me dat daarmee. Er moesten meer mensen bij en ik moest fulltime daar gaan werken. En ik moest sowieso niet zo moeilijk doen over die onderzoeken. Want er was er toestemming voor gegeven. En daar hadden officieren toestemming voor gegeven. Dus hoefde ik allemaal niet opnieuw te gaan zitten wikken en wegen.
En dan heb je het over met name Monte van Capelle.
Ja, ja.
En dan wilde jij in een onderzoek weten van, maar hoe is dat nou gegaan? En dan vond hij eigenlijk van, dat is al afgekaart.
Ja, het is al afgekaart. Er is al toestemming voor gegeven. Niet meer in bewegen, weet je wel. Dus ik denk ook dat sommigen mij vonden dat ik onrust veroorzaakte. En ik merkte dat met name aan de officier en zeker ook aan Arie. Want die kwam regelmatig, als ik hem dan weer bevroeg, kwam die terug met de informatie. Ja, maar dan moet ik naar Klaas en je moet niet zoveel vragen. En Klaas zegt ook rustig nou maar, dat komt allemaal wel goed, weet je, dat soort.
En wie is Klaas?
Klaas Langendoen uit Haarlem. Dus er kwam heel veel informatie.
Okay.
Ja, er kwam heel veel informatie uit Haarlem. Allemaal dubbel nul informatie. Dus Arie mocht daar niks mee. Maar Arie kon het waarschijnlijk ook niet allemaal over zien. Omdat de kern van de kennis en de aansturing zat voor een belangrijk deel in Haarlem. En daar ben ik ook mee in gesprek geweest. Nou, dan was de ijzigheid nog vele malen kouder dan in de IAT.
Je bent in de zomer begonnen. Je probeert erachter te komen om welke onderzoeken gaat het nu. Eigenlijk dat kwarte onderzoek, dat was eigenlijk een wat Utrechts verhaal.
Ja.
En dat is ook afgerond. En één team zat met name op dat Delta verhaal. Dat eiste je meeste aandacht op, denk ik.
Ja. Ja, en dat had ik ook afgesproken met, ik weet, er zat een plaatsvangend chef, René Kuiper, volgens mij ook voormalig Amsterdammer, maar die is overgestapt later naar Noord-Holland-Noord, geloof ik. Daar had ik ook de afspraak mee gemaakt. Nou, kijk jij, maak jij dat kwarte onderzoek af, dan ga ik met Delta. Want daar moet nog veel in gebeuren, dus daar ga ik me dan op focussen.
In de aanloop naar de IRT-affaire speelt vanaf ongeveer 1992 een sluimerend conflict tussen Joost van Vondel en Klaas Langendoen van de criminele inlichtingendienst Haarlem en twee leden van de Rijkspolitie Amsterdam. In verband met de reorganisatie van de politie waren zij aan de CID van Haarlem toegevoegd. De samenwerking gaat helemaal mis en over en weer worden beschuldigingen geuit. De twee Amsterdammers worden voor langere perioden naar huis gestuurd. De BVD, voorloper van de AIVD, en de Rijksrecherche raken erbij betrokken. Het conflict tussen de mannen hangt onder meer samen met wat later bekend is geworden als de omstreden opsporingsmethode. Ik vraag aan Johan of hij, voor hij chef werd van het IRT, kennis droeg van de conflicten bij de CID Haarlem.
Nee, dat wist ik niet. Nee. Nou, ik zal je heel eerlijk zeggen, ik was voordat het IRT eigenlijk in beeld kwam om bij Amsterdam gevoegd te worden, was ik daar niet mee bezig.
Nee.
Dus daar heb ik geen oriëntatie op gehad.
Heb je later wel begrepen dat er ook bij die CID onderling van alles speelde?
Ja, later heb ik dat zeker begrepen. Toen duidelijk werd dat ik stelling nam zeg maar in het IRT, wat inmiddels van Amsterdam was, heb ik daar kennis van gekregen en heb ik ook contact gekregen met die twee zeg maar RP Amsterdamse CID'ers van Haarlem.
Vertel.
Ja, kijk, ik had de rapportage al geschreven, dus het was al duidelijk hoe ik dacht over het onderzoek Delta en de gebruikte opsporingsmethode. En dat ik in die zin stelling had genomen en de korpslijn had gerapporteerd van we gaan ermee stoppen. En daarna gebeurt er nog heel veel. Maar op een gegeven moment kwam er via de meldkamer Amsterdam, kreeg ik een belletje of ik contact op wilde nemen met ene Aad, die ik zou moeten kennen nog uit het verleden en uit een keer een samenwerkingsdingetje. En ik weet nog wel dat het onmiddellijk spanning opriep. Weet je, ik weet nog dat ik s'avonds thuis zat en even de telefoon naar de slaapkamer had genomen. En ik denk, is hij friend of foe? Komt hij me helpen of komt hij me de das omdoen? Want het was enorm spannend in die tijd. Hè? Je dacht alleen maar in beelden van, hij is een vriend of hij is een vijand. Hè? Meer smaken zijn er niet. En er waren minder vrienden dan vijanden. Toen dacht ik, nee, ik ga toch contact met hem maken, want ik weet het pas als we contact hebben. Maar dat heb ik eerst gemeld bij Joop van Riesen, dus die heb ik gebeld van de korpsleiding Amsterdam. Ik zei, Joop, dit is wat er gebeurt. Die man die benadert mij, ik wil hem ontmoeten en eens even horen wat er gebeurt. Maar ik wil in ieder geval dat je weet dat het zo is, dat ik dat niet in het geniep doe of zo, hè, dat dat later tegen me wordt gebruikt. Nou, dus toen heb ik een afspraak gemaakt met Aad. Ik heb nog een wederzijdse bevriende collega gevraagd om erbij te zijn. Die hij zou kunnen vertrouwen, die ik kan vertrouwen. En zo hebben we elkaar een keer op een avond ontmoet in een donker hoofdbureau van politie Amsterdam.
Dus dat moet in november?
November of december geweest zijn, ja. En toen heb ik Aad ontmoet in het bijzijn van Frans Paternotte. Die een soort bemiddelaar of mediator of rustgevende factor zou kunnen zijn in het gesprek. En ik weet nog wel dat dat was wel super. We waren alle twee wel gespannen. En je moet je voorstellen, dan sta je in een eigenlijk compleet donker hoofdbureau op een zaterdagavond. En één kamertje een beetje verlicht. Dat was het kamertje waar wij stonden. Mijn kamer, zeg maar. En toen wilde hij beginnen. Ik zei, wacht voordat je begint, Aad. Maar neem je dit gesprek op? En zei hij, nee, dat doe ik niet. Doe jij dat dan? Ik zeg, nee, doe ik ook niet. Ik zei, maar mag ik dat bij jou eens even controleren dan? Ja, dat is goed, zei hij. Nou, toen hebben we elkaar dus op de onderbroek staan fouilleren om te kijken of dat ook zo was. En toen kwam het verhaal los. En toen bleek dat hij ook een opvatting had over het doen en laten van Langedoen en van Vondel in Haarlem. En dat hij daar al meerdere malen over had geklaagd, zeg maar. Of zijn beklag had gedaan. Dat werd genegeerd. Of dat hij werd weggehoond. Sterker nog, dat zij werden aangekeken op hun gebrek aan coöperatie. En hij zei, ik kan je wel helpen met wat informatie die ik uit de bestanden heb. Dacht ik, dan kom maar op. Je had het op dat moment niet bij zich, maar of ik daarvoor open stond. Ja, dat kunnen we wel gebruiken. Ja, daar sta ik wel voor open. En dat is later ook gebeurd. Toen ben ik ook nog in contact gekomen met zijn collega Bert. Dus de tweede man die het van de Rijkspolitie Amsterdam afkomstig was. En uiteindelijk hebben ze volgens mij op een floppy disk of een sticky, hebben ze nog heel veel informatie uit de administratie van de CID Haarlem overhandigd aan ons. En wij hebben ervoor gezorgd, dan was het volgens mij het idee van Noordhout om dat aan de BVD te geven. Om het daar veilig te stellen.
En jij hebt het aan Noordhout gegeven? Of dat niet?
Nou ja, niet zo
fysiek.
Nee, niet fysiek. Maar we hebben ervoor gezorgd dat wij samen met hen naar de BVD gingen. En daar is het overhandigd en is het naar een gesielde envelop gegaan.
Dat was na jouw rapport.
Ja.
Dat was toen duidelijk voor jou werd wat er zo ongeveer aan de hand was.
Ja.
Hoe kwam het moment dat je dacht, nou, dit is het ongeveer. Nu weet ik het, nu ben ik erachter.
Ja.
Hoe heb je dat gedaan?
Ik heb eerst aan de hand van de gesprekken en de stukken, gesprekken die ik had gevoerd en de stukken die ik had gelezen, heb ik een soort geprobeerd een reconstructie te maken. En een lijntje gezet van welke stappen worden er nou gezet aan dat proces van het verwerven, het verkrijgen en het doorvoeren van softdrugs en eventueel harddrugs. En daar heb ik de officier van justitie een keer op bevraagd. Ik zeg, volgens in mijn beleving, in mijn waarneming gaat het zo. Is dat ook jouw waarneming? Nou, en die zei van ja in grote lijnen wel, zo gaat het. Ik zeg, maar vind je dat dan ook goed? Keur je dat goed? Hij zei, ja, weet je, dat is al goedgekeurd en prima. Maar daar hoef jij niet meer over te gaan.
Dat was een gesprek met jou en de officier Monte van Capelle.
Monte van Capelle.
En was daar iemand nog bij?
Nee, ik weet dat we dat... Nou, ik denk dat Arie daarbij was, maar dat weet ik niet helemaal zeker meer. Maar ik weet wel dat ik het op het whiteboard had geschreven. Ik zeg, dit zijn eigenlijk de grote stappen. En voor de finesses moet ik nog even wat doorvragen. Maar dit zijn de grote stappen in het proces. En hij vond dat prima, want dat was al maar ingestemd door voorgaande officieren van justitie. Daar hoefde ik me niet meer over te bekommeren. Ik zei, ja, maar dat doe ik wel. Want als het echt zo is, zoals ik hier heb getekend, ik zeg, dan gaan we daarmee stoppen. Want dat ga ik niet doen als chef. Zolang ik hier chef ben, gaan we dit niet voortzetten.
En was toen al aan de orde het plan wat er lag om over te stappen naar die 5000 kilogram cocaïne?
Dat was al aan de orde. Maar het bewijs daarvan heb ik later gevonden in de mutaties van de CID. Want kort daarna ben ik nog de diepte ingegaan met Arie, die chef was van de CID binnen het IRT. En we zaten een keer met z'n tweetjes op mijn kamer op de afgeschermde locatie zeg maar, van het IRT. En ik was het zo beu. En toen heb ik hem klaarblijkelijk zo onder druk gezet, zo niet bedreigd, dat hij me die avond nog alle relevante informatie zou geven, waardoor ik een goed beeld kon krijgen van de operatie Delta. En daar heb ik waarschijnlijk zo lelijk bij gekeken en zulke lelijke woorden bij gebruikt, dat hij dacht, het is nou menens. En toen is hij in een soort van paniek met mij naar zijn kamer gelopen, heeft alles uitgedraaid, heeft hem in handen gestopt en daarmee ben ik zeg maar naar huis gegaan.
Ja.
En toen heb je mij gebeld.
En heb Bernard gebeld. En ja, weet je, ik vond
het. Je wil niet weten wat hier aan de hand is.
Het was wel een soort van zinderende spanning, weet je, want dan snel kijk het al over hoeveel kilo's het ging en hoeveel transporten. En
heb je dat nog op de marine gedaan of heb je dat thuis gedaan?
Nee, ik ben snel naar huis gereden of ergens anders naartoe. Ik ga eerst kopie maken, stop ik in de grond en met het andere ga ik werken. En dan ben ik gewoon gaan stapelen van elke informatie die zei van goh, Jantje heeft 5000 kilo besteld. Officier van justitie geeft daar toestemming voor. Informant laat het halen, weet je. Nou, en dan vervolgens wordt die 5000 kilo wordt gestashed. En dan wordt het later uitgesplitst van 1000 kilo voor die, 1000 voor die. Nou, dan ben ik allemaal een beetje gaan ordenen. Dus zo verliefd werd ik. Ik geloof dat ik uiteindelijk 17 transporten wel heb kunnen reconstrueren. Die allemaal op de vrije markt zijn verdwenen.
Gecontroleerde doorlevering.
Gecontroleerde doorlevering. Nou, de controle tot op zekere hoogte. Want ergens ging dat altijd. Nou ja, moest de controle ophouden en verdween het spul in de olie.
En konden Arie en Monte van Capelle uitleggen wat nou het doel was? Of waarom zij vonden. De vernieuwende methodiek, hoe legden ze dat uit, wat er nu vernieuwend aan was?
Ja, nou kijk, het vernieuwende was eigenlijk de gecontroleerde doorvoer, dus niet bij elke partij proberen in te grijpen, met als doel om uiteindelijk de grote mannen, dus de aanvoerders van de Delta, om die uit de tent te lokken of het zo aantrekkelijk te maken voor die mannen dat ze zelf een keer daarmee gepakt zouden kunnen worden. En daarom zou het ook over moeten gaan naar of hele grote partijen softdrugs of naar harddrugs. En de bedoeling was dat de informant of informanten in dat hele circuit, die werden ingezet door de CID met goedkeuring van de officier van justitie, om die in belang te laten groeien en zo aantrekkelijk te maken voor, zeg maar even plat, Urka en Geerts en
ja, en hadden ze dan beelden van, en dan pakken wij die mannen terwijl die cocaïne in hun handen zit of zo?
Zoiets moet er in hun beeld zijn ontstaan. Maar in al die, in die reconstructies die ik heb gemaakt, weet je, zijn de partijen echt van indrukwekkende omvang geworden. Veelvuldig, grote partijen, maar Urka en Geert zijn er nooit bij in de buurt geweest. Sterker nog, er is nooit gezien welke crimineel en welke partij heeft ontvangen. Dus er kon ook nooit iemand meer voor gepakt worden. En het waren alleen maar verhalen van de goede informant of informanten. Dus er zat ook geen check op. Ja, ja is, klopt dat nou? Dus als zo iemand belde van er moet 3000 naar Pietje Puk. Die vraagt erom. Kan ik dat brengen of laten brengen? En dan werd er overlegd. En dan gaf de officier van justitie toestemming. En dan werd er 3000 kilo gebracht. Ergens naartoe. Geen idee naar wie. Of naar wat. En wie eraan verdiende.
Hoeveel verdienden nu informanten eraan?
Ik heb geen flauw idee.
Dat vroegen ze helemaal nooit?
Nee. Wij hebben ons helemaal niet bezig gehouden. Ah. Het is,
maar u heeft zich daar toch in het begin mee bezig gehouden als u zegt... we wilden eerst wel dat ze hun verdiensten afdroegen. En later hebben we dat vanwege de risico's toch niet gedaan. U heeft ze toch een idee gevormd wat men ermee verdiende?
Wij hebben totaal geen enkel idee wat men ermee verdiend heeft.
U hoorde de stem van de Haarlemse CID'er Klaas Langedoen tijdens zijn verhoor destijds bij de commissie van TRA.
En dan, Bernard, begint voor jou op 17 september 1993 die bedreigingen. Goh. En wat is er dan aan de hand?
Nou ja, kijk, met de kennis van nu weet ik hoe het ongeveer gegaan zal zijn. Maar ik zit hier op vrijdag in de namiddag...
Hier is op het hoofdbureau van politie.
Ja, zit ik op. En ik word gebeld door Onno Koerte. Dat was destijds de directeur Binnenlandse Veiligheidsdienst. En die zegt, we komen je ophalen. Want er staat een prijs op je hoofd en ik mocht even niet, bewegen. Dat was een beetje een rare mededeling op zichzelf. Want die kwam ook wel toch, nou was er wel spanning. Dat voelden we wel als een donderslag bij helder hemel. En waar het helemaal vandaan kwam, wisten we niet. Hoe dan ook, dat was het begin van de bedreiging. En ik weet nog wel dat ik toen een week lang rondgereden ben door het arrestatieteam wat voorverkenningen deed rond mijn woning en keek of ik wel of niet, wat er wel of niet aan de hand zou kunnen zijn. Maar ik denk dat het ongeveer een week later het bericht kwam dat het niet alleen om mij zou gaan, maar ook nog iemand in mijn buurt. Nou ja, de 1 en 1 is 2, dat kon niet anders dan... inmiddels Johan zijn. En toen,
even, als ik je mag onderbreken, die eerste week werd je gewoon thuis opgehaald, ja, naar het hoofdbureau en weer terug.
Ja.
En dat was het.
En dat was het. Dat was het, dat je in ieder geval jezelf beschermd wist. Hè? Dus later, door de dingen die gebeurd zijn, is mijn huis, hebben ze ook een bunker van gemaakt, omdat er natuurlijk allerlei dingen gingen spelen. Maar in die periode was het zo, dat na een week heb ik gezegd, jongens, dit kan op deze manier niet langer, we moeten iets anders gaan organiseren. En toen zijn Johan en ik, zoals dat heet, met gezinnen en al ondergedoken. Dus wij zijn een beetje op eigen, ja niet zozeer op eigen doft dat we het zelf moesten bedenken. Want die beslissing werd wel genomen. Maar wij hebben zelf bepaald waar we naartoe gingen in onderling overleg. En toen zijn we ook een tijdje weg geweest.
En van wie hoorde jij het? Van Bernard? Of werd jij ook gebeld door de BVD?
Nee, ik denk van Bernard. En er was een collega van de, nou ja, zeg maar de aftakking van de BVD, die de inlichtingdienst.
Ja,
de regionale
RID heette dat, ja, in die tijd. Ja.
En dan heb ik ook nog een paar dagen, dus in mijn beleving 2 of 3 dagen met dat arrestatieteam gereden. Hè. Die gingen je dan beschermen en allerlei procedures hebben. Hoe je je huis mag verlaten en of niet. Maar daar werden we volgens mij onrustig van. En we zijn een keer nog op het terrein van het IRT geweest. En dat viel niet de goede aarde. Omdat ze daar de idee kregen dat we hen in gevaar hadden gebracht. Weet je wel?
Ja, dat heb ik gelezen en dat vond ik heel bijzonder.
Ja, ja, wij ook. Ja. Zegt iets over de toenmalige collegialiteit. Ja. Die was het dus gewoon niet. Hè? Dus, ja. Snap je? Dus omdat ik bedreigd werd, had ik hen in gevaar gebracht door daar te komen. Overigens heb ik daar met mijn betere wederhelft, was een beetje raar natuurlijk, want die stond met kinderen te zwaaien, kleine hummels, toen ik in zo'n auto stapte en die bleef daar achter. Nou is Tess niet bepaald bang uitgevallen, integendeel. Maar toch was het wel een beetje eigenaardig, ja, dat je dat op die manier deed. Dus het was veel beter dat wij gewoon met z'n allen de kuilatten zouden nemen. Voor
en wat
thuis.
Had jij thuis verteld, Johan? Gewoon, ik word bedreigd. En...
Ja, er is een informatie binnengekomen over een dreiging. En volgens mij was het zelfs zo dat de informatie was, ja, er is een contract en er is al betaald.
Ja,
contract op je hoofd.
Echt een prijs op mijn hoofd.
Ja, contract op je hoofd en er is al betaald. Ja, dat is de boodschap. Dus goed uitkijken. En ook wel de ervaring die Bernard heeft, weet je. Normaal gesproken stapte ik 's ochtends vroeg met mijn pakje brood naar buiten en dan zocht ik mijn autootje op en dan reed naar Amsterdam.
En de wereld veranderde, hè? Want voordat je dan naar buiten mocht, werd je gebeld door iemand van de AT en deed ze een voorverkenning buiten. En dan. Maar goed, in de huiselijke omgeving geeft dat onrust, want je rijdt weg en je laat je gezin achter. En denk je, ja, wat gebeurt daar dan mee? Hè? Loopt dat geen gevaar dan? En de buurt wordt er een beetje onrustig van, want je ziet in één keer allemaal mannen rondlopen en grote auto's verschijnen. En ja, en zelf hadden we ook de ervaring, ja, hoe lang hou je dit dan vol? En toen we bij het IAT voor iets kwamen daardoor het AAT werden gebracht, gaf dat daar ook onrust. En toen heeft volgens mij Noordholt gezegd, toen we dat rapporteerden, heeft Noordholt gezegd, ja, jullie moeten weg. Zo, hè? Klaar. Ja. Ja. Ja, toen hebben we zelf wat gezocht.
Misschien komen we daar nog op, maar die hele periode daarna, we werden natuurlijk afgeluisterd. We werden, de telefoon werd afgeluisterd. Er is bij me ingebroken. Er zijn de meest bizarre dingen gebeurd uiteindelijk. Ik heb een foto, weet ik nog. Ik heb hem nog van degene die het zou moeten doen. En later, als je naar het hoofdbureau reed, dan reed je schutrondjes. In gewoon Nederlands is dat je de hele tijd, dus dat je een rotonde niet half neemt, maar twee keer om te kijken of je volgt werd. Je nam nooit dezelfde route. Als ik de telefoon aannam, dan zei ik goedemorgen met Bernard Weld. En natuurlijk ook goedemorgen voor iedereen die meeluistert. Om vooral mijn opponent aan de andere kant van de telefoon te waarschuwen. Dus dat is wel. We hadden thuis ook een code. Als er tampers daar werd geroepen, snapten de kinderen en jongens stil zijn. Want er speelt u wat. Mijn kinderen weten dat nog. Zo klein als ze toen waren, weten ze heel goed dat tampers daar een hele bijzondere betekenis had.
Voelden jullie je echt angstig? Of had je nou...
Nee. Ja. Wij zaten ergens ondergedoken in een vakantiepark aan de rand van het land. Later zijn we verder gemoeten. En wij moesten natuurlijk, ik weet nog wel dat ik lid van de ouderraad op die school was. En dan ging je dus de hoofd van de school even vertellen van nou de kinderen moeten weg, die zijn een weekje weg. Nou die was ook helemaal geen probleem. Maar de kinderen hebben dat echt beleefd als een week vakantie. Die lagen in dat zwembad daar zo. En die vonden het wel prima, die hoefden niet naar school. En op een gegeven moment had ik aan Joop aan de telefoon. En dan zei ik nou we hebben een Joegoslaaf op de korrel. En wij hadden zoiets van het is nu wel echt, weet je wel. Het is wel dus wij deden daar ook. Het klinkt een beetje raar, maar wij deden daar ook wel laconiek over. Ik geloof niet dat ik een moment echt bang ben geweest. Althans, dat heb ik niet zo ervaren. Je wist wel dat je scherp moet zijn. Maar je wist ook dat er hier op het hoofdbureau knetterhard gewerkt werd om de zaak stuk te maken. Hè? Dus dat is jou.
Ja. Maar daar ga ik ook nog wat over zeggen. Maar eerst over dat moment dat je dan weggaat. Weet je, dus ik had mijn toenmalige vrouw gebeld. Pak wat spulletjes en doe dit en dat. Want ik kom zo naartoe en dan rijden we.
Want jij had ook al kinderen toen.
Ja. Ja. En aan het eind van de middag naartoe gereden. Het spul ingelaaien en weg. En toen zaten we op ons schuiladres. En toen dacht ik, ja verdorie, dan moet de katten moeten wel te eten krijgen, weet je wel.
Hoe heb je dat?
Ja, hoe heb je dat? Die had ik niet meegenomen. Dus ik denk, ik bel de buurman. Dus ik bel Bernie, de buurman. Ik zeg, Bernie, kan jij de komende dagen onze katten te eten geven? Hè? Ja, zeg, natuurlijk. Hoezo ben je weg dan? Ja, we zijn even weg. Okay. Waar ben je naartoe dan? Ja, ergens naartoe, weet je wel. Ergens, en hoe lang blijf je weg? Nou... We kijken nog eventjes, weet je wel, hoe lang het bevalt.
Het werd steeds vager.
Steeds vager. En ik denk, dat is niet, dus ik voelde ook wel aan hem. Wat lult hij er toch omheen, hè? Ik zei, nou Bern, weet je, maar je moet echt je gezicht erover houden. En toen heb ik hem verteld van die bedreiging. En dan zei hij, oké, nou ja, wel serieus dan. Maar goed, dan geef ik de katten wel te eten. Hij zei, maar...
ik voel hem al, ja.
Maar als ik dan in het portiekje sta en ze denken dat ik jou ben, weet je wel. Ik zei, nee, dat denken ze niet, jongen. Weet je ziet er heel anders uit. En later zien we hem terug op de kamer. Want inmiddels was het huis beveiligd. En dan hangt ook een camera aan de binnenkant van je deur. Ja. Die naar de straat kijkt, hè?
Ja.
En dan zie je hem ook bij de eerste paar keer voor die deur voorbij komen. Ja. En dan heel voorzichtig in die camera kijken. Waarvan hij niet wist dat de camera was. Dus die was echt wel op zijn hoede. Ja. Maar terugkomend op die angst. Ja, niet echt een geweldige, niet echt een geweldige angst had. Ik vond wel dat toen we waren eerst weggestuurd. En hebben ze nog een tijdje gedacht. Ach, als er een paar dagen of een weekje overheen is. En er is niks gebeurd, dan komen ze wel terug. Dat zei Joop ons op een gegeven moment, die kwam ons bezoeken. En die zei van nou, het blijft allemaal rustig. Hè, en dan misschien maandag maar weer beginnen dan. En daarvan hebben we toen eens een keer op een avond gezegd. Nee, maar dat kan zo niet. Er moet gewoon een onderzoek gedaan worden naar die dreiging. Waar komt die vandaan? Wie zit erachter? En hoe kun je hem elimineren? Weet je wel? En dan pas weet je eigenlijk zeker, ja, het gevaar is geweken.
Wij hebben bij spreken het plan zelf geschreven.
Ja.
Dus als je terugkijkt met de kennis van nu, was dat eigenlijk nog helemaal niet goed geregeld. Maar misschien was het wel voor het eerst dat dit gebeurde. Dat politiemensen...
Ik weet niet of het de eerste keer is, maar het was in ieder geval... Men had er geen ervaring mee. Zeker niet.
Nee.
Overigens, toen wij dat plan hadden gefaxt... Kijk, het was natuurlijk ook ons vak. Wij wisten iets van opsporing af. En hoe doe je dat nou? En op welke wijze vlieg je dat aan? En toen wij dat projectplan... jouw vrouw weet ik wel, een prachtig handschrift. Hè? We hadden natuurlijk geen typemachine of geen computer of wat dan ook maar. Dus dat was prachtig uitgeschreven. Overigens, ik heb het nog, Johan. Dus we zullen het wel hebben. En dat hebben we dus gefaxt. En dat is de leidraad geworden voor het project Biam Jap. Het project heette zo, naar mijn voorletters en zijn voorletters aan elkaar geplakt. En toen heeft men hier wel ongeveer alles van stal gehaald wat er aan capaciteit was om erop te gaan. En toen wisten ze ook vrij snel hoe het in elkaar stak.
En hoe stak het in elkaar?
Johan.
Ja, hoe stak het in elkaar? Nou ja, overigens nog eventjes over die faxen sturen. En we hadden bezoek gekregen het weekend
wat achteraf heel onverstandig van mij was.
Van Joop en zijn vrouw, die was ons komen zoeken. En die had naar ons gevraagd bij waar we verbleven. En dan zei ze, nou, die mensen die komen niet voor in de computer, want we waren onder andere namen ingeschreven. Nou, toen heeft hij een beetje staan aandringen en toen dachten wij al van ja... Dit is niet goed voor onze covers, zeg maar. Hè. Die mevrouw achter de balie die denkt... Hey, hier is wat mee met die mensen in die huisjes.
Jullie hoefden dus geen paspoort te laten zien.
Nee, die tijd niet.
Nee.
En Joop wist dus alles van pseudokoppen. Ik werd er ook heel nerveus van, want je mocht niet cash. Je mocht alleen maar cash betalen. Ongeveer werden de etiketten werden uit je blouse geknipt. Want niks mocht meer herleidbaar zijn naar ons.
Ja. En toen hadden we dat ding... Dat plan van aanpak gefaxt. En toen dachten we van ja, maar dat valt in een bakje op het hoofdbureau van Amsterdam, weet je wel. En dat vindt morgenochtend iemand. En daar staat natuurlijk ook op van het adres van waarvan het vandaan komt, van de locatie. En ik denk, ja, dat is niet handig als we hier blijven zitten. Dus toen hebben we besloten weg te gaan. Toen hebben we Albert gebeld, die was chef van het arrestatieteam.
Albert van de Wetering.
En zei, Albert, je moet iemand sturen met een paar portofoons, telefoons, veel geld. Cash geld, zoveel als je kunt krijgen. En dat, nou, dan moet hij ons daar ontmoeten. Dan incasseren we dat en dan gaan we zelf velen. Nou,
overigens, ik kan ons niet meer voorstellen, maar toen kregen we dus die telefoon. wij zijn het land uitgegaan en de telefoon, daar had je ongeveer een koffer voor nodig om dat ding te tillen. dat was natuurlijk heel groot en dat was ATF2 in die tijd.
Dus ja, want we hadden voor de luisteraar alleen maar autotelefoons in die tijd.
Nou ja, en dit was dus uit een auto gesloopte telefoon, zo moet je dat ongeveer voorstellen. En die namen wij mee de grens over. Nou, ik zal even tellen, nul contact. En dus wij hebben alleen maar uit telefoon...
Even voor de luisteraar, want buiten Nederland, dan deed hij het niet meer.
Dat deed hij gewoon niet meer. Nee. Je was al blij dat je aan de grens een beetje contact had met dat ding. Maar het moment dat je de grens over was, nou ja, dan hield het dus gewoon op. Dus wij waren voortdurend op zoek naar muntjes om als we gingen bellen vanuit een willekeurige telefooncel, dat we in ieder geval op die manier contact te krijgen. Ik begin er nu bij te glimlachen, maar dat was eigenlijk heel spannend toch. Het was heel spannend. Maar het was natuurlijk wel fijn dat je dat met twee gezinnen deed. En dat er ook een onderlinge klik was, dat er geen gram spanning is. Die kinderen gingen onderling geweldig met elkaar om. Ik heb daar misschien wel het eerste idee van, jij, je wordt bedreigd, daar moet je wat mee. Maar het was ook wel vertrouwd dat je dat met elkaar kon doen.
Ja. Ja, en ook omdat we het zelf min of meer geregeld hadden. En met niemand gedeeld van waar zitten we dan. Dus je zit niet, we zaten nergens aan vast eigenlijk. Dus voelden we onder die omstandigheden eigenlijk wel safe.
Wel safe, letterlijk.
Ja. Ja.
Toen hebben jullie de mensen hier aan het werk gezet?
Ja.
Voor die opsporing?
Ja.
En wat kwam daaruit?
Nou, als ik het even reconstrueer, dan zijn er door verschillende teams verschillende sporen uitgelopen, zoals dat heet. En een van die sporen was bijvoorbeeld bij de Contra's. Er was een groep ja, criminelen of loopjongens van de criminelen die allerlei activiteiten verrichten, zoals ons afluisteren en ons observeren. Dat heette geloof ik toen de contra's. Daar is naar gekeken. Er zijn andere lijnen uitgelopen. En op een gegeven moment is er een lijn geweest naar een politieman in Eindhoven. Ja. Een adjudant van de politie. Die in contact zou staan met de bron van de dreiging. En ja, daar is het nou ja doodgelopen in die zin. Er is nog wel een veronderstelling geweest van goh, wie zou dan die bron kunnen zijn? En de verdenking is dat een corrupte politieman uit België is geweest. Die er belang bij had om ons tot rust te brengen. Omdat we veel te onrustig waren in het blootleggen van opsporingsonderzoeken. Ja.
In de Vlaamse podcast Omroep Onderwereld wordt in de aflevering van 2 oktober 2021 over die Belgische politieman het volgende gezegd.
Je moet de broer niet hebben, je moet de rijkswachter hebben. Dat is de man die aan de touwtjes trekt.
En dat is eigenlijk de eerste keer dat Van Mechelen echt in de problemen komt en dat hij ook wordt aangehouden. Hij belandt in de gevangenis, er ontstaat een groot schandaal. Op dat moment wordt Van Mechelen ook in een groot schandaal in Nederland genoemd. Hè. De zogenaamde IRT-affaire, dat was een groot schandaal. Want er was gebleken in Nederland dat de politie eigenlijk zelf drugtransporten had georganiseerd om zo zicht te krijgen op welke bendes zijn er allemaal actief. En men dacht, als we een tijdje meedoen, dan gaan we al die bandieten wel in kaart brengen. Nu, de bandieten waren alleen niet slimmer en die hebben de hulp van de Nederlandse politie met dank aanvaard en zijn eigenlijk steenrijk geworden. Hè? Omdat de Nederlandse politie eigenlijk die transporten organiseerde. Want bijvoorbeeld dan organiseerde de Nederlandse politie hashtransporten en dan staken de bandieten er gewoon wat cocaïne of pillen bij. Tellen uit je winst, hè? Want ze werden toch niet gearresteerd. En ook Van Mechelen werd in dat groot parlementair onderzoek genoemd. Dus op dat moment ineens was er een groot schandaal rond Van Mechelen.
En dan moet je weten, dat speelt dus tegelijk dat Johan daar de baas wordt. Die stelt vragen. Het effect van het stellen van die vragen betekent in ieder geval dat er onrust komt in de criminele wereld. Want het zal toch niet zo zijn dat onze methode, waar criminelen schathemelrijk van zijn geworden, dat stopgezet wordt door iemand, door een nieuwe baas. Wat vervolgens ertoe geleid heeft, hè, maar dat is mijn theorie, van weet je wat we doen? We organiseren een bedreiging, waar of niet waar. Dus uiteindelijk zou het zo kunnen zijn dat de bedreiging gewoon uit de politie voorkomt.
Ja.
Min of meer. Omdat er een criminele infiltrant was die zo gelieerd was aan de politie dat de politie het zelf niet erg heeft gevonden dat wij bedreigd werden. En toen kwam ik later op een feestje bij een collega en die zei, jullie hebben dat team ontmanteld. En waarom hebben jullie dat gedaan? Omdat anders boven water zou komen dat jullie zelf een rol hadden in die drugshandel. Dat was de reden waarom jullie dat IRT hebben stopgezet. Kan je voorstellen wat ik nu... En hij was overtuigd van zijn gelijk. Dus Amerikaanse literatuur, jullie hebben er belang bij gehad. Jullie hebben er een persoonlijk belang bij gehad. En dat is ook het bron geweest van het verhaal rondom de corruptie. Het had aan ons. Wij hadden een belang om dat te stoppen, want anders zou er iets boven water komen wat wij wilden verdoezelen. Ik denk, over complottheorieën gesproken. Maar zo is het wel gegaan.
Ja. En zo heeft het ook in de Elsevier nog gestaan.
Zeker. Op een gegeven moment wordt een verhaal, ik zou bijna zeggen, waar gemaakt. Snap je? Het is het niet, maar nou, men creëert rook. Dat was niet het begin van vuur, maar men creëert rook in de veronderstelling. Maar dat zal toch wel wat spelen. En iedereen ging dat geloven.
En was voor jullie meteen duidelijk dat die dreiging te maken had met jouw werk bij het IRT?
Nou ja, we zijn gedebriefd, zeg maar. Ja. Dus dat team, hè, wat ermee aan de slag is gegaan, heeft ons ontvangen. En onder leiding van Joop van Riesen. En die hebben toen met ons doorgenomen welke opsporingshandelingen ze allemaal hebben verricht. En dus we konden wel eigenlijk samen tot de conclusie komen van de dreiging is wel uit de lucht. Maar of we onmiddellijk door hebben gehad van dat is dus uit, nou ja, bijna uit eigen gelederen gekomen.
Dat is altijd over boven de markt blijven zweven.
Ja, die linken hadden we wel gelegd. Dat het daarmee van doen zou hebben. En later is dat nog eens bevestigd geweest. Maar toen was eigenlijk toen had ik de kattenbel al aangebonden door het rapport. Toen is het nog een keer gebeurd. En toen kwam het duidelijk via een collega uit het milieu.
Het is nog een keer gebeurd.
Nou ja, in de zin van ja, niet met dezelfde boodschap. Maar toen ik duidelijk had gemaakt, ook binnen het IRT, ook aan de officier van justitie en aan Klaas Langendoen en aan Arie, van luister, dit is wat er gebeurt. Zo heb ik het gereconstrueerd, zo heb ik het uitgeschreven. Gaan we mee stoppen, want dit deugt niet. We stoppen ermee. En toen kreeg ik kort daarna een belletje van diezelfde Klaas. En die zegt, je kan er niet mee stoppen, jij moet ophouden met die flauwekul. Want ik heb die mannen in het milieu gesproken. En die zeggen, als hij er niet mee stopt, dan zorgen we wel voor dat hij stopt. Hij zegt, ik heb ze niet meer in de hand. Ik heb ze niet meer in de hand, weet je dus.
En dat is wel bedreigend natuurlijk.
Dus dat hele traject werd wel afgedekt door politie en justitie. Maar die criminelen hadden vrij spel.
Die hebben zich helemaal suf gelachen.
Hebben ze helemaal kapot gelachen. En die informanten ook, hè. Zwaar verdienen. Miljoen, echt verdienen. Ik heb dat eens op een papiertje uitgerekend. En hebben een miljoen eraan verdiend. Onder regie van politie en justitie. Die denken, nou, we zitten goed. Waar verdien je nog gemakkelijker je geld?
Dit was deel 5 van Blauwgeboren met Bernard Welte en Johan van Kastel. In de volgende aflevering praten we voor de laatste keer met Bernard en Johan over de IRT-affaire. Johan maakt op verzoek van de korpsleiding Amsterdam een rapport van zijn bevindingen, wat vervolgens binnen de kortste keren op het bureau van de ministers Hirschballin en Dales ligt. Het IRT wordt opgeheven en vanaf dat moment is er crisis in de opsporing.
Potverdomme, er is niets in mijn hele ambtelijke leven wat me meer zeer heeft gedaan dan dat men een opmerking in die zin in mijn richting heeft gemaakt.
Deze podcast werd samengesteld en gepresenteerd door Marijke de Jager. Montage Mano Barthe en redactie en eindregie door Gerrit de Jager.